staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Soms zijn er geen woorden die je meer kunt toevoegen aan wat er al ligt. Dit is zo'n zaak. Vandaag staat de vraag centraal of verdachten hun kinderen dan wel stiefkinderen ruim 4,5 jaar stelselmatig hebben mishandeld.
Thuis hoor je op je gemak te voelen. Geliefd, maar bovenal veilig. Het is je eigen plekje waar je tot rust kan komen. Maar als kind heb je je thuis niet voor het kiezen. Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week: ouders mishandelen jarenlang hun kinderen. Deze zaak draait om een gezin van 6. Of eigenlijk 10, als je de katten en honden meetelt. Ze wonen in een portiekwoning in Den Haag. Het is een samengesteld gezin. Moeder Stefanie heeft 2 pubers uit een vorige relatie. En samen met stiefvader Peter heeft ze nog 2 jonge dochters. De namen in deze aflevering zijn gefingeerd. Peter en Stefanie zien zichzelf als een echt team. Volgens Peter kookt hij elke avond, omdat hij het best kan koken, maar de boodschappen doen Stefanie en Peter dan weer samen. In de gang hangt een groot whiteboard waarop de taken voor alle gezinsleden zijn genoteerd. De 2 oudste zusjes, Grace en Melody, moeten om de beurt de vaatwasser in- en uitruimen en om de dag de hond uitlaten. De 2 jongste zusjes staan nog niet op het bord, maar zij helpen mee waar dat kan. Stefanie en Peter noemen het een hecht gezin. Maar achter de voordeur lijkt het er niet zo harmonieus aan toe te gaan als Stefanie en Peter beweren, vertelt verslaggever Michiel van Gruithuizen van AD Haagse Courant.
Voordat deze zaak aan het rollen kwam, was het gezin al zeker 7 jaar in beeld bij Veilig Thuis. Er kwamen allemaal zorgwekkende meldingen binnen over de kinderen. Dat ze niet goed verzorgd zouden worden, of dat ze niet op school kwamen, of dat ze er ondervoed uitzagen of te weinig zouden eten. Het is eigenlijk een gezin dat al veel langer hulp nodig heeft. Een gezin in Den Haag. Het huis is eigenlijk heel rommelig en vies. Dat hebben politieagenten ook al eerder gezien en ook hulpverleners. Er liggen hoopjes was in de woonkamer. De badkamer ligt vol uitwerpselen van de dieren die ze hebben. 2 katten en 2 honden. Er zouden zelfs te weinig bedden zijn geweest om te slapen. Vader werkt nog wel. Vader, stiefvader, dat is maar net in welke combinatie je wil denken. Die werkte nog wel. Moeder niet. Die zorgde thuis voor de kinderen, maar had ook heel vaak last van migraine, waardoor ze eigenlijk heel weinig kon doen. Dus ze leefde van zijn salaris en daarna van een uitkering. Toen hij niet meer werkte, werd het echt steeds lastiger. Ze moesten leven van geld van vrienden, van familie. En eigenlijk het ontbijt kwam zelfs van het Rode Kruis. De kinderen zeggen dat er soms zelfs geen eten was, dat ze zonder eten naar bed moesten, omdat er gewoon geen geld was. En als die kinderen dan zelf een keer geld verdienden, met een bijbaantje of iets kregen van de familie, zou het ook nog eens door de ouders afgepakt zijn.
En dat is nog niet alles. Ook zouden de kinderen in dit huis mishandeld worden.
Geestelijk mishandeld, fysiek mishandeld. En dan heb je het over kopschoppen, haren trekken, schoppen, slaan, duwen, knijpen, trekken.
De mishandelingen komen steeds vaker voor nu de oudste dochter, de 15-jarige Grace, flink aan het puberen is. De spanningen in het gezin lopen regelmatig flink op. Bijvoorbeeld als de kinderen te laat thuiskomen of de vaatwasser uitgeruimd moet worden. De rechter citeert uit Grace haar verklaring, waarin ze zelf vertelt hoe het er thuis aan toe zou gaan.
Vroeger gilde mama altijd tegen ons. Slaat mama heel vaak, dan heeft hij weer spijt. Ze kan ook wel heel irritant doen, ze haalt het bloed onder de nagels vandaan. Mama heeft vaak bloed gehad, overal in haar hoofd. ging ons ook slaan en spullen kapot slaan. Mama werd agressiever. Er zou wel eens een kattenkrabpaal naar haar zijn gegooid.
Als de spanning in het huishouden te hoog opliep, dan ontplofte de boel. Slaan en schoppen, maar ook gewoon woordelijk mishandelen.
Ze zegt, ja, ik hoor dat ik een kankerkind ben.
Maar ook door te zeggen, je bent niet gewenst. Of als hier nou nog één keer de politie komt, dan zie jij je zusjes nooit meer. Er waren behoorlijk ernstige bedreigingen.
Vader slaat gat in bureau, vader slaat mij, vader trapt mij. Toen ik 9 was of zo, dan trekt de vader, die trekt de haren uit moeders hoofd. Hij sloeg mij tegen de deur waar de spijker in zat. Dat staat ook nog in de telastenlegging. Er was kennelijk een spijker in de deur voor een als ophanghaakje. En toen kreeg ze een keer een klap op mijn duw. En toen viel ze tegen die spijker aan. Nou, dan zegt ze verder. Ik zei op school dat die blauwe plekken van het kickboksen kwamen. Moeder trekt aan mijn haren, maar ik heb meer ruzie met vader. En dan wordt er gevraagd, ja, wat was nou eigenlijk de ergste keer dat je kan herinneren? Nou, toen gingen ze achter me aanrennen en aan mijn haren trekken. Ze gingen slaan. Ik moet de jongste zusjes wel eten geven. Mama ligt op bed. Doet ook lelijk tegen de jongste. Ze sleurt haar mee. Hij geeft ze tikken. En geld wordt van mij afgepakt. Als je thuis bent, mag je niets eten. Dat ze opgesloten werd op haar kamer. En als ze, dat halen ze gewoon de deur eruit om nou ja, weer bij die kinderen te komen. En dan zegt ze ook, ja, ik dwing mezelf ook wel om dingen te vergeten.
Het breekpunt van al deze spanningen die er dus eigenlijk al jaren heerste in dat huis, was een grote ruzie op 3 augustus vorig jaar. Wat gebeurt er dan in het huis?
Nou, moeder Stephanie krijgt dan ruzie met haar oudste dochter, Grace. Omdat Grace te laat thuis komt van het slapen bij een vriendinnetje van een slaapfeestje, een paar deuren verderop. En eigenlijk op het moment dat zij de woning weer binnenkomt, stormt ze naar de kamer. En dan denkt haar moeder van, ja, weet je, dat hebben wij niet zo afgesproken. Laten we het daar even over hebben. En eigenlijk ontstaat er een ruzie. Eerst alleen maar over via woorden, hè, met woorden. En dan zegt moeder van, laat me je telefoon zien, want ik wil weten waar je hebt uitgehangen. Nou, en waarom ze dat nou vraagt is, de oudste dochter was aan het puberen, luisterde niet meer goed. Zou volgens haar ouders ook met de verkeerde types rondhangen. Dus wilde ze eigenlijk wel graag weten wat zij nou gedaan had.
En krijgt ze die telefoon in handen?
Nee, helemaal niet. Die telefoon die houdt ze bij zich.
Moeder Stephanie vraagt Grace nogmaals om haar telefoon te geven, maar Grace kijkt weg. Stephanie raakt gefrustreerd. Ze pakt het gezicht van Grace en dwingt haar dochter om haar aan te kijken. Stiefvader Peter hoort de ruzie en snelt zich naar de keuken.
En hij gaat tussen ze instaan. En daarbij valt eigenlijk zijn dochter, of hun dochter, hè, de oudste dochter, die valt op de grond. Ja, geheel per ongeluk, zegt hij.
Nou, dan verder zegt ze dan van dat incident op 3 augustus dat ook nog een arm om de keel zou hebben gedaan. Mama gaf mij een kopstoot. Moeder pakte haar bij de haren.
Ja, Grace zegt dat ze echt is mishandeld. Dat ze een klap heeft gehad of een trap aan de haar is getrokken. En zoals dat eigenlijk wel veel vaker in dat gezin gebeurde. Alleen dan denkt die dochter van, ja, nee, ik word hier gewoon mishandeld. Dus eigenlijk stuurt ze daarna in paniek een appje naar haar oma toe.
En wat staat er in dat appje?
Ik wilde mijn telefoon niet geven. Ze gingen mij slaan en alles. Alsjeblieft, oma, bel de politie. Ja, dan komt eigenlijk alles samen. Dan komt de politie ook in die woning langs. En die hoort de kinderen aan wat er gebeurd is. En dat wordt dan opgeteld met alle meldingen die er al waren.
En dan zegt de verbalisant, die zag aan de linkerzijkant van de bil een rode handafdruk. En een blauwe plek op de linkerkant van het gezicht. En er zitten ook foto's in het dossier. Dat is wel iets wat zo'n verbalisant dan op dat moment ziet. Nou weten wij natuurlijk ook dat blauwe plekken op allerlei manieren kunnen ontstaan. Maar een aan de linkerzijkant een rode handafdruk op de bil.
Als de politie arriveert en de verwondingen bij Grace ziet, wordt er een procesverbaal opgemaakt. Peter en Stephanie worden aangehouden door de politie. Dat deze mishandeling geen incident is, blijkt wel uit de gegevens van Veilig Thuis, een organisatie die kindermishandeling registreert. In de afgelopen 7 jaar zijn er meerdere meldingen over het gezin van Stephanie en Peter vastgelegd. Via maatschappelijk werker wordt er namens Grace, Melody en hun twee jongere zusjes aangifte van mishandeling gedaan. En hoewel moeder Stephanie ontkent dat deze maatschappelijk werker ooit bij haar thuis is geweest, worden zij en stiefvader Peter aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. Een half jaar later melden de ouders zich op een vrijdagochtend bij de rechtbank van Den Haag. Stephanie en Peter lopen de zaal in en gaan naast elkaar voor de rechter zitten.
Nou, hij zat er eigenlijk heel roerloos bij. Hij had een mooi net pak aan, opgepoetste schoenen met gespen, nette sokken. En eigenlijk heel roerloos luisterde hij naar de verdenkingen. Moeder zag eigenlijk heel fleurig uit. Een roze jasje, een sjaal om, haar netjes in de staart. Maar wel heel actief. Ellebogen op tafel, naar voren hangend, ook echt meelevend. Af en toe snikkend, huilend. En aan haar kon je wel echt merken dat ze de kinderen miste. En ook het liefst haar kinderen weer zou willen zien. Ze zat er echt om nu een keer uit te leggen hoe het volgens haar zat.
Wat vertellen Peter en Stephanie nou zelf over wat er in die woning is gebeurd? Nou,
de ouders die ontkennen dat er ooit fysieke mishandelingen hebben plaatsgevonden. Ze weten zelf ook wel dat het er niet altijd even goed aan toe ging. Dat er wel eens werd gescholden. Ook onderling tussen de zussen en tussen de ouders. Maar ze herkennen zich eigenlijk niet in de verhalen van mishandelingen. Ze zeggen wel dat het een moeilijk gezin was. Zeker toen Grace ging puberen, toen liepen de spanningen steeds hoger op. Maar de verdenkingen, ja, daar kunnen ze zich totaal niet in vinden.
Dus zeggen zij zelf ook dat er wel eens geslagen of geschopt is?
Ze ontkennen dat keihard dat er geslagen en geschopt is.
Hoe spraken zij tijdens de zitting? Waren zij veel aan het woord? Gaven zij uitgebreid antwoord op de vragen van de rechter bijvoorbeeld?
Ja, de ouders wilden eigenlijk alles vertellen over wat er volgens hen gebeurd is. Vooral moeder. Die werd af en toe wat fel, ook emotioneel. Ze wilden graag vertellen wat er nou aan de hand is. En vader, die zat daar gewoon wat afstandelijker in. Die ontkende wel dat er wat gebeurd was. Maar wilde best ook wel toegeven dat hij streng kan zijn thuis.
Daarover gesproken, wat vinden zij van deze beschuldigingen? Hoe kijken zij naar deze hele zaak überhaupt?
Nou, die ouders snappen eigenlijk helemaal niets van de beschuldigingen. Ze denken dat het verzonnen is. Verzonnen door andere familieleden die ze een hak willen zetten.
Dat is dus ook een lezing over wat er is gebeurd of wat er gebeurd zou zijn.
Ja, moeder zei letterlijk, het verhaal is verzonnen. Ik zeg niet dat het verhaal verzonnen is door mijn dochters, maar het is door iemand verzonnen.
Waarom zouden die ouders de dupe zijn geworden van een verzonnen verhaal?
Het lijkt erop dat er binnen de familie, dus niet alleen binnen het gezin, maar binnen die hele familie veel meer spanningen zijn en heel veel relaties verstoord zijn. De vier kinderen hebben ook niet altijd bij hun ouders gewoond. Ook een tijdje bij oma, een tijdje bij een tante. En in die periode zouden zij gepusht zijn om, ja, volgens de ouders niet kloppende verhalen te vertellen.
En met wat voor beweegreden is niet helemaal duidelijk?
Nee, dat is niet duidelijk geworden.
De verhalen van alle betrokkenen staan dus lijnrecht tegenover elkaar. Maar dan gebeurt er iets opvallends in de zaak.
Ja, die jonge meiden hebben echt aangegeven, ja, we zijn fysiek mishandeld, we zijn uitgescholden. Het bijzondere is alleen, ze zouden nu beweren dat dat toch anders zit. Ze hebben eerst bij de politie verteld van we zijn mishandeld en we zijn uitgescholden. En nu zouden ze daarop terug willen komen, zegt althans de advocaat van de verdachte.
En tot slot ontving ik gisteren rond de avondklok van de biologische vader twee brieven.
De brieven zijn van Grace en Melody. De zusjes zijn na de aanhouding van hun moeder en stiefvader uiteindelijk gescheiden in pleeggezinnen terechtgekomen. De advocaat van stiefvader Peter leest voor wat de meiden in hun brieven hebben opgeschreven.
Ze beschrijft leuke dingen die ze met cliënt deed en dat ze zich veilig voelde bij hem. En ook dat ze graag naar huis toe wil omdat ze haar ouders nodig heeft. Dat zij met name in het begin van de periode, het is dus de periode dat ze zijn gehoord, ook in de studio, dat ze zijn gepusht om dingen te zeggen en te verklaren. En in die periode zaten ze bij oma en bij tante. En het kan dan niet anders dat dat door die mensen is ingegeven. Gelet op al die omstandigheden lijkt het mij niet meer dan logisch dat we de dames nog een keer gaan horen.
De meiden zouden toch eigenlijk wel heel erg graag weer naar huis willen. Ze zouden misschien wel niet zijn mishandeld. De verhalen zouden misschien net weer iets anders hebben gezeten. Nou, Daar reageerde de officier van justitie heel fel op. Zij zei, de meiden zijn goed verhoord door een speciale agent. Ze wisten precies wat er aan de hand was. Hun verhalen worden ondersteund met foto's, met verhalen van andere familieleden. Dus waarom zou dat nu anders liggen?
En het gaat ook niet zo ver dat ze de verklaring hebben ingetrokken.
Nee, ze hebben hun verklaring absoluut niet ingetrokken. Ze blijven bij het verhaal dat ze zouden zijn mishandeld. Alleen ze zouden weer heel graag naar huis willen.
Hoe werd daarop gereageerd in de rechtszaal?
De rechter zei eigenlijk van ja, ik heb die brieven gelezen. En dat gaan we ook wel meenemen in het vonnis. Maar er ligt wel een hele duidelijke aangifte. De meiden hebben verteld wat er gebeurd is. En dat wordt ook ondersteund met foto's en ook andere verklaringen.
Uiteraard zal de betrouwbaarheid van alle stukken na behandeling in raadkamer bekeken en gewogen worden. Maar de rechtbank is van oordeel dat de ingebrachte stukken, zoals die er nu liggen, geen reden zijn om de zaak aan te houden en de meisjes opnieuw te horen. Dus de beslissing van de rechtbank is dat dit verzoek zal worden afgewezen.
De rechter besluit dus dat er geen nieuwe verhoren komen. Er liggen nog meer bewijzen op tafel. Een groot deel daarvan zijn foto's van vermeende mishandelingen, nota bene gemaakt door Grace en Melody zelf.
De twee oudste kinderen hebben eigenlijk in al die maanden, of zelfs in de 4,5 jaar dat ze zouden zijn mishandeld, foto's gemaakt van hun fysieke klachten die ze hebben overgehouden aan die mishandelingen.
Nou, de foto's waar we het over gehad hebben, ik wil die eigenlijk eventjes laten zien. Dat zijn de foto's die staan op bladzijde 58 en verder. Ze komen op verschillende plekken voor in het dossier. Maar ik ga even kijken of ik ze u kan laten zien.
En dan heb je het over een tand door de lip, een bloedlip, een blauwe plek op de enkel.
Nou, ik ga verder met de foto's. Dan zie ik ook weer een dikke lip, maar die zit aan de andere kant van de lip. Nou, hier afbeelding 7, daar zien we nog een keer een dikke tong. Een rode tong. Een bloedneus. Nog een keer bloed op de tong. Nou, de foto's die ik u heb laten zien, die op de telefoon van zijn gevonden, die zijn door een forensisch arts beoordeeld. En hij zegt als conclusie, en ik vat dat samen, hij zegt, nou, dat zijn geen keiharde bewijzen voor kindermishandeling. Hij zegt, bij zie ik wel sterke aanwijzingen. Bij de jongste twee kinderen zie ik geen sterke aanwijzingen. En nou, als conclusie zegt, ja, ik heb dus geen keiharde bewijzen, maar kindermishandeling kan echter ook niet worden uitgesloten.
Als alle bewijzen zijn voorgehouden en de beschuldigingen zijn besproken, vraagt de rechter om een reactie van Stefanie, de moeder van de vier zusjes. We mogen Stefanie's stem niet laten horen. In haar verklaring ontkent ze de mishandeling van haar kinderen. Ze zegt haar dochters niet de schuld te willen geven en dat ze niet boos is. Dan schiet Stefanie vol. Ze mist haar kinderen. De rechter vat de rest van haar reactie samen.
Ja. Neemt u maar even wat water. Of heeft u al water? Ja. Ja. Oké. Nou, u heeft verder verklaard dat de kinderen zelf verantwoordelijk waren voor het opruimen. Ze hebben wel eens op de grond geslapen, maar we hadden gewoon voor iedereen een bed. En dan zegt u verder nog, ja, dat is gewoon een topvader. Er was altijd genoeg te eten. U kreeg wel ontbijtpakketten van het Rode Kruis, heb ik begrepen. Ja, u zegt, ik heb geen kopstoot gegeven. Heeft dat mij niet mishandeld. Ik schreeuw inderdaad wel eens, maar dat komt omdat ik slecht hoor. Mijn gehoorapparaten, die waren kapot. Wat er op die foto's te zien is, dat is niet letsel wat door ons toegebracht is. En ik gebruik ook geen scheldwoorden. Misschien heb ik één keer kanker geroepen, maar dat is niet iets wat bij ons vaak voorkomt. Er is ook nooit huiselijk geweld gezien. Er lag wel eens een uitwerpsel van een poes. Want er zitten ook foto's in het dossier van hoe de situatie bij u thuis was. Nou heb ik dat niet zelf gezien, maar die foto's, het ziet er niet heel netjes uit, om het maar zo te zeggen.
Ja, het OM hoopt dat het gezin uiteindelijk weer samen kan komen. Maar het lijkt wel duidelijk dat dat heel moeilijk gaat worden. Ze zegt, we willen geen celstraf eisen, want dat maakt het gezin eigenlijk nog meer kapot. Er is al veel kapot, maar dan maken we het nog erger kapot. Dus een contactverbod is wel geëist, in ieder geval voor de komende tijd. En dat contact kan pas weer hersteld worden onder toezicht. Maar de ouders hoorden ook een werkstraf eisen. Dat is 200 uur voor de vader en 100 uur voor de moeder.
2 weken later doet de rechter uitspraak in deze zaak. Moeder Stefanie en stiefvader Peter worden schuldig bevonden voor het jarenlange fysiek en geestelijk mishandelen van hun 4 dochters. Van 15, 13, 6 en 5 jaar oud. Beiden krijgen een celstraf van 132 dagen opgelegd, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Aangezien deze straf even lang is als hun voorarrest, hoeven Stefanie en Peter dus niet terug de cel in. Maar de ouders mogen, zolang dat volgens het OM nodig is, geen contact opnemen met hun 4 kinderen, die in verschillende pleeggezinnen zijn ondergebracht. Daarnaast krijgt Peter een taakstraf van 200 uur en Stefanie een taakstraf van 100 uur. De rechter oordeelt dat Stefanie en Peter geen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en alle schuld op de kinderen schuiven. Volgens de rechter hebben de kinderen zich jarenlang onveilig en angstig gevoeld in hun eigen huis. De plek waar ze zich bij uitstek veilig hadden moeten voelen.
Ja, op dit moment is het heel stil bij de ouders thuis. Ze zeggen ook, we gaan zelfs eerder naar bed, want het is zo stil dat we niet meer weten wat we daarmee aan moeten. Het is de vraag of ze echt weer met 6 mensen en ook 4 dieren onder 1 kap gaan wonen.
Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Ties. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achterdemolen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer, Joost de Kleuver en Tara Riem. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.